Heere onze God, wij roepen uw naam opnieuw aan in het gebed, als wij u mogen danken voor wat u ons hebt gegeven, de knecht des Heeren, en wij ons nu mogen bezinnen op dat wondere geheimenis, dat u de dwaasheid van de prediking gebruikt als wijsheid in de hand van de Heilige Geest om zondaren zalig te maken. Gort, gort, o held, uw zwaard aan uw zijde. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit. Wilt u collega van Vlastuin, als zij daarover voor ons gaat spreken, zegenen en in hem en door hem ons allen, om Jezus wil. Amen. Graag het woord aan collega van Vlastuin na nog een opmerking van meneer Van Hoorn over de badges en de enquêtes die bij vertrek graag op het tafeltje buiten de zaal kunnen worden gedeponeerd.
Ter inleiding wil ik graag enkele versen lezen uit 2 Korinthe 5, daarvan het tweede gedeelte, dat wil zeggen vanaf het 11e vers van 2 Korinthe 5. Waar het woord van God aldus tot ons komt. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof, en zijn goden openbaar geworden, doch ik hoop ook in uw gewetens openbaar te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degenen die in het aangezicht roemen, en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, we zijn het goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, we zijn het ulieden. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Tot zover de lezing van de schrift. De prediking staat of valt met het appel. De kracht van de prediking wordt bepaald door de kracht van het appel dat van de prediking uitgaat. Een prediking zonder appel, dat is een toespraak en dat is geen bediening van het woord. Het kan een interessante uitlegkundige uiteenzetting zijn. Het kan misschien een stichtelijke toespraak zijn, maar het is niet de bediening waartoe Christus ons heeft geroepen. Tegelijkertijd geldt van het appellerende prediken dat dat het meest moeilijke deel in de prediking is. In die zin dat het de totale inzet van onze persoonlijkheid vraagt. Het is absoluut onmogelijk om werkelijk appellerend te prediken zonder dat de liefde van Christus ons dringt. En het zou wel eens de grootste oorzaak van het verval van de kerk kunnen zijn dat wij veel meer klagen dan dat wij werkelijk gedrongen door de liefde van Christus het woord uitdragen en aan de harten van medezondaren leggen. Wat is eigenlijk appellerend prediken? En hoe functioneert het appel in de prediking? Aan de hand van enkele aandachtspunten willen wij daar vanmorgen bij stilstaan. 3 aandachtspunten. In de eerste plaats de noodzaak van het appel. In de tweede plaats de vorm van het appel. En in de derde plaats het hart van het appel. Dus eerst de noodzaak van het appel. De Heere, die wijst ons in zijn woord niet alleen aan dat wij moeten preken en dat wij het woord moeten verkondigen, maar hij geeft ons ook aan hoe wij dat woord dienen uit te dragen. En het schriftgedeelte wat we hebben gelezen is daarvan een voorbeeld. Als Paulus aan de gemeente van Korinthe schrijft, gaat hij er niet vanuit dat al deze mensen op weg zijn naar het koninkrijk. In het 11e vers schrijft hij: wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Het woord bewegen tot heeft allerlei betekenis in zich. Het betekent zoveel als overtuigen, vermurwen, misleiden soms ook of omkopen. Zoveel is ons in ieder geval door dat woord bewegen wel duidelijk, dat de apostel er alles aan doet en zichzelf ook helemaal geeft om zondaren aan de voeten van Christus te brengen. Hij dreigt niet met het oordeel zoals wel gedacht wordt aan de hand van deze tekst, maar hij spreekt wel met die ernst alsof het de laatste keer is dat hij tot zijn hoorders spreekt. Hij spreekt als, zoals hij op zijn sterfbed zou wensen gepreekt te hebben. In datzelfde schriftgedeelte komen wij nog een indrukwekkende tekst tegen, waaruit blijkt hoe Paulus de bediening der verzoening verstaan en ook gepraktiseerd heeft. Dan denk ik aan het 20e vers. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Of wij het nu begrijpen of niet, het is onze opdracht om als ambassadeurs van koning Jezus zondaren te bidden om zich met God te laten verzoenen, omdat God in Christus verzoend is. Het gaat niet om ons gebed, maar hij bidt ons. Als ons eigen gebed natuurlijk niet meer is dan het uitspreken van wat flauwe wensen, zullen wij ook in het bidden van zondaren om zich tot God te bekeren flauw en lauw zijn. Het echte gebed is zo anders. Het echte gebed is een vurig pleidooi. Het echte gebed, dat is niet schreeuwerig, maar het is wel een schreeuw uit de diepten waarin we ons hele hart uitstorten voor God. Het heeft iets van de gestalte van Jacob: ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Dat is spreken. Om zoals wij aan de troon van Gods genade worstelen, te worstelen met zondaren, dat zij geroepen worden uit de duisternis en overgebracht worden in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Het is niemand minder dan de grote profeet en leraar zelf, de Heer Jezus Christus, die in de gelijkenis van het grote avondmaal duidelijk maakt wat onze opdracht is. Hij zegt: dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worden. In Lucas 14, vers 23. Dat woord dwingen, wat hier staat, dat betekent noodzaken, dwingen, overweldigen. En dat maakt ons duidelijk dat de prediking niet een vrijblijvend betoog is waar de hoorders nog eens over na kunnen denken. Het is niet zo dat de zondaren mogen komen, maar het is uiterst brutaal als ze op de nodiging van deze grote koning geen acht geven. Appelleren wil dan zeggen dat wij als het ware aan de kant van God staan en geen genoegen nemen met een negatief antwoord op het woord van God. Het is geen dwang met het zwaard, dat heeft al genoeg bedorven, maar het is evangeliedwang. We zeggen niet wat zondaren kunnen, maar we laten uitkomen wat de genade van God kan. We zouden vele voorbeelden meer kunnen noemen die ons uit het woord van God duidelijk maken wat de prediking en de bediening der verzoening dient te zijn. Ik denk ook aan Handelingen 18 vers 4 waar wij lezen dat Paulus elke Sabbat in de synagoge handelde en bewoog tot het geloof bij de Joden en Grieken. Of in Handelingen 19 vers 8, hij ging in de synagoge en sprak vrijmoedig 3 maanden lang met hen handelende en hen aanradende de zaken van het koninkrijk Gods. En als Paulus in Rome verblijft, dan zegt hij het als volgt. Als zij hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats die het koninkrijk van God uitlegde en betuigde en poogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus, beide uit de wet van Mozes en de profeten, van 's morgens vroeg tot 's avonds toe. Handelingen 28 vers 23. Ook al spreekt hij voor kinderen des verbonds, Paulus is diep doordrongen van de absolute noodzaak om het appel te doen uitgaan. Of om het anders te zeggen, in de woorden van ons bevestigingsformulier, om het verkondigde woord ook toe te eigenen. Dit betekent natuurlijk niet dat de prediking opgaat in appel, en dat de prediking alleen maar zou bestaan uit appel. Er zijn allerlei bijvoeglijke naamwoorden die ons iets laten zien van de prediking. Je zou kunnen zeggen, het is een diamant met heel veel facetten. Het appel betekent niet dat wij niet ook schriftuurlijk het woord van God moeten ontvouwen. Alleen als wij het woord van God laten spreken, dan spreken wij met gezag. En alleen zo kunnen wij zeggen, zo zegt de Heere. Wij hoeven gelukkig niet met onze eigen mening te komen, maar wij mogen schuilen achter de boodschap van onze zender. Prediking is niet alleen schriftuurlijk, maar ook leerstellig. Het woord wat wij uitleggen en verkondigen, dat zal ook altijd doorklinken in de brede verbanden van het hele woord van God. Maar uiteindelijk zal het toch om de leer van het woord van God gaan. Dat is de boodschap die wij hebben te brengen. Je hoort nog steeds een tegenstelling maken, niet de leer, maar de Heer. Ik zou liever willen zeggen, door de leer zeg je iets over de Heer. Wij kunnen eenvoudig niet zeggen over de Heer Jezus Christus. Wij kunnen niet zeggen over de drie enige God, tenzij wij de woorden van de leer gebruiken. Als we zeggen dat Hij God en mens is, dat Hij in 3 personen bestaat, dat wij door de gerechtigheid van Christus met God verzoend worden, dan is dat leer om iets over de Heer Jezus Christus te zeggen. Oh, het is waar, het is natuurlijk meer dan een optelsom van waarheden. De Heer Jezus Christus is niet een systeem, maar een levend persoon die zich gegeven heeft, die zichzelf vernederd heeft, die gestorven is, die opgestaan is, die ten hemel gevaren is en die aan de rechterhand van God zit en daar altijd bidt voor de zijnen. En zonder dat de schijnwerpers op deze schoonste van alle mensenkinderen gericht zijn, is de prediking geen prediking. Zijn hart is het hart van de verkondiging. Prediking zal ook altijd bevindelijk zijn. Ik denk dat prediking al te veel de twee enige God preekt en dat het werk van de Heilige Geest er soms bekaaid afkomt. We mogen eigen aandacht hebben voor het werk van de Heilige Geest. Wat de kenmerken zijn van de bekering, wat de hoogten en diepte zijn in het leven van het geloof. Het boek der Psalmen is niet voor niets het hart van het woord van God. De schrift is niet alleen normatief in de inhoud van het geloof en het voorwerp van het geloof, maar ook in de ervaring van het geloof. Niet alle religieuze ervaring is het werk van de Heilige Geest. Er is zeker het gevaar dat de prediking zielig wordt, of dat het een toneelspel wordt van de bevindingen van de voorganger, of dat wij God gaan voorschrijven hoe hij mensen moet bekeren uit angst dat hij het eens verkeerd zou doen. Maar deze ontsporingen doen aan het goede recht van de bevindelijkheid in de prediking niets af. We kunnen al die andere facetten en aspecten van de prediking in verhouding tot het appel in de prediking vergelijken met de verhouding van een huis en de deur in dat huis. De appellerende prediking is de deur van het huis. Als we alleen appellerend preken, dan hebben wij het wel over de deur, maar we laten niet uitkomen waarom zondaren dat gebouw zouden binnengaan, hoe dat gebouw eruit ziet, hoe nodig het is dat gebouw binnen te gaan en ook hoe heerlijk het is om de toevlucht te nemen tot de troon van Gods genade. We hebben het wel over geloven en we streamen de gemeente met de opmerking je moet geloven, maar wat we nu geloven en in wie we vertrouwen komt dan niet aan de orde. Aan de andere kant is er het gevaar dat we heel uitgebreid spreken over dat huis, de binnenkant en de buitenkant en de fundamenten van dat huis uitvoerig laten zien. Dat onze hoorders dat huis gaan bewonderen en misschien jaloers worden en ook begeren in dat huis binnen te treden en dat goed verlangen wat de Heer heeft weggelegd voor degenen die hem vrezen, maar die nooit gelokt worden en die nooit de open deur in dat huis zien. Zo blijven zij een toeschouwer, als wij niet spreken over de deur die de toegang is tot dat huis. En misschien is dat wel net zo erg als wanneer wij ervan uitgaan dat iedereen reeds in dat huis is. Het zal ons duidelijk zijn dat het appel een wezenlijk element is in de prediking. Hoe komt dat eigenlijk dat het toch niet altijd werkelijk echt functioneert? Ik denk dat daarvoor verschillende redenen zijn. Een eerste reden zou ik willen noemen een theologische reden. Het kan zijn dat er angst is voor remonstrantisme. Dat wij zoveel gezien hebben dat zondaren worden opgeroepen met de veronderstelling dat ze ook het vermogen hebben om aan de oproep van het woord van God gehoor te geven. Hoe kan God nu iets vragen als wij niet in staat zijn om op de eis en ook de roepstem van God in te gaan? En uit angst om voor een hele of halve remonstrant uitgemaakt te worden, blijven wij hier maar zo ver mogelijk vandaan. We zijn bang dat wij de onwil en de onmacht van zondaren niet serieus nemen als wij zondaren onbelemmerd nodigen tot het heil in Christus. En eigenlijk redeneren we op dezelfde wijze als de remonstrant. Wij denken, we kunnen hem niet nodigen, omdat hij niet het vermogen heeft om die nodiging ook gehoor te geven. We zien niet dat de particuliere verzoening in het minst de algemene nodiging in de weg staat, maar juist de garantie voor die onvoorwaardelijke nodiging is. Een praktische reden zou kunnen zijn dat wij in onze gemeente zoveel, tussen aanhalingstekens, gelovige mensen tegenkomen, die zich het vuur uit de sloffen lopen voor het koninkrijk van God, maar waar je zo weinig merkt van verbrokenheid, van verslagenheid, van het worstelen, van onwaardigheid aan de troon van Gods genade. En we gaan zoveel nadruk leggen op Christus als de medicijnmeester van zondaren, als hij het zelf heeft gezegd, die gezond zijn, die hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. En we lopen het gevaar dat we zoveel nadruk leggen op de noodzaak van zondekennis, dat het ook als een voorwaarde gaat functioneren om tot Christus te komen. En het zal duidelijk zijn dat zo ook het werkelijke appel, de werkelijke onvoorwaardelijke nodiging tot alle zondaren zonder onderscheid geen gestalte krijgt. Een derde reden dat het appel niet altijd tot zijn recht komt zou kunnen zijn een psychologische reden. We staan in een gemeente waar de ouderlingen hun hoofd naar beneden laten hangen als wij eens te veel nadruk leggen op de verantwoordelijkheid van onze hoorders. En dan moet je heel wat kracht hebben en de kracht van de Heilige Geest bezitten om weerstand te bieden aan de druk die er zo op je uitgeoefend wordt. Dan kun je misschien nog wel in het openbaar erkennen dat er zo'n appel is en dat er een onvoorwaardelijke nodiging is, maar om werkelijk dan het vuur aan de schenen te leggen, om werkelijk zondaren te confronteren met hun eeuwige toekomst en ook de eeuwige zaligheid in de Heer Jezus Christus, dat is nog heel wat anders. Een vierde reden is een geestelijke reden. Dat ligt dan niet zozeer in de omstandigheden, maar dat ligt veel meer in onszelf. Is het gevaar niet levensgroot, en ik vraag het ook aan mezelf, dat wij als voorgangers alle passie verliezen om zielen voor koning Jezus te winnen. We slaven en draven, we voelen ons heel erg gewichtig, maar we zijn zo lauw, zo zelfgenoegzaam, zo verburgerlijkt. We laten ons onze goede positie aanleunen en we zijn tevreden om met Marietje in een pastorietje te zitten. We vinden het zo fijn als iedereen ons die fijne en aardige dominee vindt. We preken daarom meer bevestigend dan onthutsend. En als wij al mensen op het oog hebben in de prediking, dan is het vaker om ze een aai over hun bol te geven, dan dat wij de ernst van de wet en de ruimte van het evangelie op hun willen laten inwerken. En als we dan scherp zijn, dan is het vaker gericht op mensen buiten de gemeente dan voor diegenen die wij ons onder ons gehoor hebben. En we durven wel eens wat te zeggen, maar als we enige onrust bemerken in de gemeente, dan binden wij weer zo snel in. Het moet toch vooral rustig zijn in de gemeente, denken we dan. En onderwijl sussen wij de gemeente in slaap. We leveren keurige en evenwichtige preken waar niets op aan te merken is. We dekken ons tegen alle mogelijke beschuldigingen en verdachtmakingen in. We lopen op eieren. We manoeuvreren voorzichtig in de kerkpolitiek van onze dagen, alsof wij met onze gepolijste verhaaltjes zondaren die slapen in een brandende levenshuis wakker kunnen schudden. Uiteraard hebben wij een deken gewikkeld om de scherpte van het zwaard van het woord van God. Als wij niet voortdurend de arglistigheid van ons eigen hart ontdekken, hoe zullen wij dan voor onze gemeente hard doorzoekend preken? En we hebben onze excuses klaar om onze lauwheid te bedekken. Ons vervloekt theologenverstand weten wel een draai aan te geven. We verschansen ons achter de opmerking dat het woord het moet doen. En wij leven rustig verder. We moeten ons niet verwonderen dat het in de gemeente dor is, als wij persoonlijk zo dor zijn en dood zijn in de omgang met God. Dit naar aanleiding van mijn eerste aandachtspunt. Ik kom nu tot het tweede, de vorm van het appel. Appellerend preken kunnen wij omschrijven als het geven van die toepassing aan de uitleg van de tekst die gericht is op het hart van de hoorders met de bedoeling om ook onze hoorders in beweging te krijgen. Dit maakt ons al gelijk duidelijk dat een werkelijk appel heel iets anders is dan een paar stereotype teksten die wij aan het einde van de preek uitspreken met de gedachte dat wij dan aan onze roeping beantwoord hebben om appellerend het woord van God te verkondigen. Werkelijk appellerende prediking betekent dat de hele verkondiging in dienst staat van het appel. En vergeef mij dat ik dan in de geschiedenis van de kerk geen beter voorbeeld ken dan de preken van Jonathan Edwards. Ik geloof dat ze daarom zo indrukwekkend zijn, omdat ze werkelijk appellerend zijn. Zijn gewone manier van preekopbouw is dat hij de tekst uitlegt en in het verband van de tekst ook plaatst. Hij trekt daar dan een lering uit en die werkt hij breed uit en belicht hij van verschillende kanten. En dan komt hij tot de application, tot de toepassing. Tot nu toe zou je de preek kunnen vergelijken met een gier die boven zijn prooi rondzwerft en naar een geschikte gelegenheid en een geschikt moment zoekt en de omgeving verkent. Alles voltrekt zich in grote rust. Maar dan komt de toepassing. En dan is het alsof die gier zich naar beneden stort en trefzeker zijn prooi weet te verschalken. Welk onderwerp hij ook aan de orde stelt, De toepassing, dat is altijd een mokerslag die je hart niet kan nalaten te raken. Je wordt doordrongen van de diepe ernst en tegelijkertijd ook de volheid van de genade van God in de Heer Jezus Christus. Je wordt in het nauw gedreven en je kunt werkelijk geen andere kant meer op dan om in verbrokenheid en verslagenheid je onvoorwaardelijk uit te leveren aan de God van volkomen zaligheid. En dat niet alleen voor het eerst in je leven, maar ook steeds opnieuw. Heel de preek die kenmerkt zich bij Edwards door een opbouw in spanning en waar dan het appel gericht is op de harten van zondaar, daar ontlaat zich de spanning van de hele preek. Alles wat gezegd is, staat in dienst van de toepassing. Het appel is maar niet een vrome wens, een aanhangsel bij wat algemene waarheden, maar de exegese en de ontvouwing van de leer, die wegen mee bij het gewicht dat op het hart van de zondaar gelegd wordt. Edwards is niet de overtuiging toegedaan dat wij in het algemeen wet en evangelie moeten verkondigen en dat wij de toepassing aan de Heilige Geest moeten overlaten. Maar hij is ervan doordrongen dat ook de toepassing voluit de verantwoordelijkheid is van de bedienaar van het woord. De Heilige Geest die werkt middelijk. Het is 100% werk van God, maar gelijkertijd ook 100% de verantwoordelijkheid van dienaren om zondaren te trekken uit de macht van de boze. Hij hoeft geen mensen te gebruiken, maar het is Gods genade dat hij mensen gebruikt. Om zondaren wakker te schudden, van hun zandgronden af te brengen en te verbinden aan de Heer Jezus Christus. Nog minder laat hij de toepassing over aan de hoorders zelf. Wetend wie hij zelf is, vertrouwt hij het maken van de toepassing niet toe aan degenen die onder zijn gehoor zitten. Ik denk dat wij daar heel veel van kunnen leren. En het maakt ons ook duidelijk dat er geen aspect is van de leer en de boodschap van het hele woord van God waarvan niet een appel uitgaat op de harten van onze medezondaren. Wij denken natuurlijk bij appellerende prediking in de eerste plaats aan de roepstem van het evangelie. En dat is ook terecht. Zoals de wet komt tot alle zondaren, zo komt ook het evangelie tot alle zondaren, zonder onderscheid. Zo breed als de Heer in zijn wet bekering van zondaren eist, zo breed is ook de nodiging van het evangelie. Als we bekering wel voor alle laten gelden, en de nodiging van het evangelie niet, dan trekken wij uit elkaar wat God heeft samengevoegd. Er is geen bekering zonder geloof en geen geloof zonder bekering. Bekering wil zeggen dat we ons afkeren van de zonde. En geloof wil zeggen dat we ons toewenden tot de levende God zoals hij zich openbaard heeft in de Heer Jezus Christus. Dat bekering van alle zondaren geëist wordt, dat zal ons duidelijk zijn en ook niemand die zal dat betwisten. Heel duidelijk zegt Paulus het in Handelingen 17. God dan de tijden der onwetendheid overgezien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. Een moordenaar hoeft niet te vragen of hij met zijn praktijk mag stoppen. En zo hoeft een zondaar niet te vragen of hij mag stoppen met die vreselijke praktijk om het bloed van de Heer Jezus Christus onrein te achten. Wee ons, als wij Christus verkondigen als een onbereikbare noodzaak en dat er hooguit een klein kansje bestaat dat hij zondaren ontvangt. Al is het dan waar, en het is waar, dat zondaren uit zichzelf niet vluchten tot Christus. En dat er bij hen geen plaats is voor de Heer Jezus Christus. Dat is geen reden om de prediking van Christus en de gewilligheid van Christus en de nodiging van Christus na te laten. Want dat is juist een reden te meer om hem in zijn algenoegzaamheid en gerechtigheid en gewilligheid voor te stellen en te verkondigen. Het zijn niet alleen de overtuigde zondaren, of de uitverkoren zondaren, of de reeds wedergeboren zondaren die genodigd worden, maar tot zondaren als zondaren komt de nodiging. Boston die zegt het zo, Hij zegt, ik zeg niet dat Christus voor iedereen gestorven is, maar ik zeg wel dat er voor iedereen een gestorven Christus is. Wat moet nou een werkelijk overtuigde zondaar met een voorwaardelijke nodiging van het evangelie? Hoe meer je verlorenheid beseft, hoe meer je voelt dat je het nog niet half beseft. En hoe meer je berouw hebt over je zonde, hoe meer je voelt dat je zonden duizendmaal erger zijn dan je ze nu gevoelt. Al wat zou dat een arme prediking zijn als je dan aan de voorwaarden van berouw zou moeten voldoen. Huichelaars die zullen daar blij mee zijn, maar werkelijk armen en ellendigen, die kunnen het met zo'n prediking niet doen. Appel wil zeggen de verkondiging van het evangelie. Maar het is niet alleen op dat terrein dat wij het appel van het woord van God laten uitgaan en richten op de harten van onze hoorders. Het is ook, wat misschien wel heel tegenstrijdig lijkt, als wij spreken over de soevereiniteit van God. Ook over de soevereiniteit van God moeten en mogen wij op een appellerende wijze spreken. Dan blijven we niet hangen in een beschouwing over de soevereiniteit van God en de verkiezing en de verwerping. Nog minder verwarren we het met een willekeur van een systeem. Maar we stellen God als de soevereine God tegenwoordig. Niet omdat het nou eenmaal moet en om onze eigen onzekerheid te overschreeuwen en wij ten diepste verlegen zijn met het onderwerp, maar omdat de soevereiniteit van God God laat zien zoals hij is. De soevereiniteit van God, dat is het God zijn van God. Hij is niemand verantwoordingsschuldig, maar wij zijn hem verantwoordingsschuldig. De soevereiniteit van God laat ons zien hoe aanbiddelijk God is. En zo doet de rechte prediking van Gods soevereiniteit een appel uitgaan om ook tot die erkenning van God te komen. Wie heeft zich tegen God verzet en vrede gehad? Het is een oproep tot aanbidding van hem. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? De soevereiniteit van God stelt ons een God voor ogen van wie wij volstrekt afhankelijk zijn. Hij heeft niet alleen de dingen van ons aardse leven in zijn hand, maar ook onze eeuwige bestemming. Hij is ons niets verplicht. En dat wordt nog wel aangescherpt daardoor, omdat hij ons riep en wij alles deden om uit zijn handen te blijven. Hij heeft alles gedaan om ons zalig te maken en wij deden alles om ons tegen hem te verzetten. Hij heeft het heil verworven en hij laat de uitdeling van dat heil en het ontvangen van dat heil niet afhangen van zondaren, maar hij deelt het met goddelijke kracht uit. Zo is hij een God van volkomen zaligheid. En zo doet de prediking van de soevereine God een appel uitgaan om ons ook onvoorwaardelijk en daadwerkelijk aan hem uit te leveren. De soevereiniteit van God onderstreept ons nog eens krachtig dat wij op geen enkele wijze zalig worden om onze deugden, maar uit genade. Tot verootmoediging hebben wij te verkondigen dat boetvaardigheid en oprechtheid en gelovigheid en ernst geen enkel gewicht in de schaal leggen als het gaat om de vraag hoe wij door God worden aangenomen en met hem verzoend worden. God verkiest wie hij wil en niemand die kan zeggen, Heere, wat doet gij? Het werpt ons ten neer in al onze krampachtigheid en werkzaamheid en eigen gerechtigheid. En het is tegelijkertijd zo'n heerlijke troost, juist als wij geen enkele kwaliteit bij onszelf kunnen bespeuren. Dat we mogen horen uit het woord van God, dat God niet meer genade gestemd hoeft te worden, maar dat hij de genadige God is. Wij hebben geen geschiktheden, maar het hoeft ook niet. De soevereine God, die maakt uit genade zalig. Hij die soeverein is, is niet een oosters despoot die in willekeur handelt en waar je maar af moet wachten hoe je behandeld wordt als je tot hem komt. Maar hij zegt dat wij met vrijmoedigheid tot de troon van die genadige en soevereine God mogen toegaan om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Kunnen wij wel appellerend spreken als wij het onderwerp van het bederf van het menselijk hart aan de orde stellen? Is dit geen aspect in het woord van God dat wij maar angstvallig verborgen moeten houden als wij zondaren wensen te bereiken? Zou dat niet alle motivatie ontnemen om God te zoeken en het geloof te beoefenen? Werpen we dan niet onnodig barricaden op tegen de nodiging van het evangelie, als wij met kracht de onmacht van de mens, de gevallen mens, verkondigen? Toch zal ook dit aspect van de raad van God een plaats hebben in werkelijk evangeliserende verkondiging. Ook al maken onze hoorders er dan misbruik van, dat is geen reden om hen niet te ontdekken aan hun totale hulpeloosheid. Als zij er niet van horen, hoe zullen zij dan ooit gans hulpeloos tot hem gevloden komen? De grootste hinderpaal op weg naar de zaligheid is niet de gemaakte zonde en de gemaakte schuld, maar onze eigen gerechtigheid en zelfgenoegzaamheid. Het probleem van onze tijd is dat mensen het zelfrespect dat wij in natuurlijk opzicht best mogen hebben, ook in geestelijk opzicht hebben. En zo voelen wij niet hoe totaal failliet en verloren wij zijn, en dat alle burgerlijke goede werken de schuld bij God alleen nog maar groter maken. Als dat dan de grootste blokkade is op weg naar de Heer Jezus Christus, zouden wij dan niet juist daar de aanval, de scherpte van het zwaard van het woord van God moeten laten blijken, om onze medemens te ontmaskeren, opdat de zaligmaker in zijn volkomenheid werkelijk gepast en werkelijk nodig en ook werkelijk dierbaar zal zijn? Het appel juist op de onmacht van de verloren mens en het bederf van het natuurlijk hart en de arglistigheid van ons hart, dat zal door Gods geest een diep gevoel van verlorenheid bevorderen. Zonder dat besef zal geen zondaar vluchten tot Christus. Mijn derde aandachtspunt, dat is het hart van het appel. Het hart van het appel is het hart van de dienaar van het woord. Wij kunnen slechts de harten raken als wij uit ons eigen hart spreken. Het maakt ons ook duidelijk dat appelleren geen techniek is. Dat het niet betekent dat wij wat theologische componenten combineren en zo op de goede wijze een werkelijk appellerende preek in elkaar kunnen zetten. Nog minder betekent het dat wij ons verbale geweld over de gemeente uitstorten. Appellerend preken is veel meer een levenshouding. En een appellerende preek die wordt niet gemaakt, maar die wordt geboren. En de voorbereiding van zo'n preek die kost niet een dag, maar de voorbereiding op zo'n verkondiging die kost ons hele leven. Heel ons leven spreekt daarin mee. En zonder hart kunnen wij niet werkelijk appellerend preken. We hebben nodig dat wij zelf de ernst van de zonde gevoelen en het wonder van de genade mogen beseffen. We kunnen niet bewegen als we niet zelf bewogen zijn door de liefde van Christus. De kracht van het appel wordt bepaald door de mate waarin wij vervuld zijn met de Heilige Geest. In de schrift vinden wij keer op keer dat de vervulling met de Heilige Geest alles heeft te maken met de inhoud en ook de manier waarop wij het woord van God verkondigen. Waar ons hart vol van is, loopt onze mond van over. Om een voorbeeld te noemen, ik denk aan Handelingen 4 vers 31, zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En wat is dan de uitwerking? Zij spraken het woord van God met vrijmoedigheid. De vervulling met de Geest betekent dat we vervuld zijn met liefde, met bewogenheid. Dat we lijken op de Heer Jezus Christus. Hij heeft geweend. toen hij op het veulen van een ezelin gezeten was en uitkeek over die grote, godsdienstige stad Jeruzalem. Grote tranen biggelden over zijn wangen toen hij uitriep: Och, of gij heden bekent hetgeen tot uw vrede dient. Is dat niet de diepste betekenis van de woorden? Dat wij gedrongen zijn door de liefde van Christus. Dat wij wenen totdat onze hoorders wenen. Ook die kritische hoorder, die altijd iets op ons heeft aan te merken. We kunnen allerlei grote woorden spreken, maar daar wordt de gemeente niet klein onder. Zonder liefde bederven wij meer dan wij bereiken. Dan krijgt het appel een wettische trek. Dan verhardt het meer dan het verbreekt. Ook op de preekstoel geldt dat de liefde de meeste is. Tegen de liefde is geen zondaarshart opgewassen. De liefde maakt ons ernstig tegenover grove onverschilligheid. De liefde maakt ons ook medelijdend met een gekrookt riet. En wie is dat eigenlijk niet? Dan zal de scherpte tegen kleingeloof en zwakgeloof weliswaar niet ontbreken. Maar bewaart echte worstelaars voor ontmoediging. En door de warmte van het appel zullen zij tot een doorbraak mogen komen en zien dat zoals zij zijn, zij mogen komen. Door de liefde geven wij onszelf. Dat betekent dat we niet meer rekenen. Dat wij niet meer onze inspanningen zo waardevol achten dat zij wel beloond moeten worden met de vruchten van geloof en bekering. Al te snel hebben wij de indruk dat wij mensen moeten bekeren. De liefde die behoedt ons voor deze krampachtigheid. We worstelen met de leden van de gemeente om hen maar te ontdekken, te ontmaskeren, te lokken en uit te nodigen tot het heil in Christus. In het besef dat niet onze scherpe preken, maar de verhoogde Christus een opwekking geeft. We zijn als een arts in een dorp waar een epidemie is uitgebroken. Wij kunnen geen beschouwingen gaan geven over die epidemie. We hebben zelfs niet al te veel tijd om te studeren. Maar wij moeten handelen. Er hangt zoveel van af. Wij prediken alsof wij de Heilige Geest zelf zijn. Terwijl we beseffen dat de Heilige Geest veel beter zondaren kan bekeren dan wij dat kunnen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we zoetig zijn en dat wij lievig zijn. De schrift laat ons zien dat de vervulling met de Heilige Geest ook heilige verontwaardiging inhoudt. Dat het ook betekent dat wij heilig kunnen toornen over de zonde en over het ongeloof. Als Paulus voor het eerst op zendingsreis gaat en hij op Cyprus het woord richt tot de stadhouder Sergius Paulus, dan komt deze man diep onder de indruk. En we weten de geschiedenis, de tovenaar Elimas die doet alles om die stadhouder van het geloof af te houden. En dan wordt Paulus vervuld met de Heilige Geest. En wat spreekt hij dan? O gij kind des duivels, vol van alle bedrog en van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heren? Zijn wij wel eens vol van de Heilige Geest? Als Paulus de vermenging van wet en evangelie bespeurt onder de gelaten, houdt hij geen evenwichtige lezing van enerzijds dit en anderzijds zo, maar hij roept het uit: O gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? Het is naar het voorbeeld van onze meester, die nam een geesel van touwtjes en in heilige toren dreef hij de kooplieden uit het huis van zijn vader. Zijn wij heilig verontwaardigd als zondaren weigeren tot Christus te komen? Kunnen wij het met leden ogen aanzien dat het rijk van Satan groeit ten koste van het rijk van onze koning? Kunnen wij nog toornen over de zonde? Of zijn wij daarvoor te veel verburgerlijkt? Als wij meer geraakt zijn door de kritiek op onze preken dan door het feit dat zoveel van onze gemeenteleden nog onbekeerd zijn, dan is het te vrezen dat wij meer liefde hebben tot onszelf dan dat wij liefde hebben voor de Heer Jezus Christus. De vervulling met de Heilige Geest geeft ons onverschrokkenheid. En dat hebben we wel nodig. Want werkelijk appellerend preken betekent dat we geen algemene waarheden verkondigen. Maar dat wij heel dicht bij de mensen komen. En dan blijkt het dat eigenlijk niemand daarop zit te wachten. En dat iedereen net zo is als wij. Dat wij liever in onze dodelijke rust gekoesterd worden. Dan dat wij heilig onrustig zijn. Wij verkondigen geen dingen die zij kunnen beamen. En rechtzinnig en degelijk daaronder kunnen blijven. Appellerende prediking komt veel dichterbij. Het zegt niet alleen dat wij ontdekt moeten worden. Maar het is werkelijk ontdekkend. Zondaren nodigen tot Christus is heel wat anders dan hen werkelijk nodigen. Waar deze ontdekkende en bevrijdende prediking van wet en evangelie ingaat. In de gemeente moeten er wel reacties komen. Mensen zullen zich verschansen. Mensen zullen hun onbekeerlijkheid of vleeselijkheid na ontvangen genade koesteren. De een die zoekt het in een toekomstige bekering. En de ander in een halve bekering. En er zijn er zelfs die zich verzoend hebben met de gedachte dat zij toch wel naar de hel zullen gaan. Met de veronderstelling dat er voor rechtzinnige mensen een apart hoekje gereserveerd zal zijn. Omdat zij tenslotte zo eerlijk onbekeerd waren. U kunt ook tegenkomen dat mensen met een fijn glimlachje zeggen, ik kan mezelf toch niet bekeren. Terwijl ze denken, die dominee die moet nog heel veel leren. Er zijn er ook die oprecht menen dat Paulus bekeerd moest worden, omdat hij niet in de Heer Jezus geloofde. Maar dat doen wij toch wel? Hoe onneembaar is het bastion als mensen altijd ja knikken. En zeggen, ja, daar gaat het om. Of een ander beweert, het is zo persoonlijk, daar kan ik niet over praten. En dan het geweldige afweerscherm. Waarom moeten zoveel mensen onschuldig lijden? Of de fijnzinnige kritiek, dominee, u preekt zo weinig over de heiliging. Appellerend preken wil niets anders zeggen dan dat wij heilige huisjes omverwerpen. Wij kunnen niet de burgerlijke en evenwichtige dominee blijven. Maar wij komen in het strijdperk te staan. En dat kost ons onszelf. Iedere preek is sterven aan onszelf. En hebben wij onszelf het dan voor over? De geschiedenis van de christelijke kerk laat ons zien dat de kracht van de dienstknechten van God was. Die werkelijk sporen hebben mogen trekken. Degene die de Heer in het bijzonder gebruikt heeft zijn mensen die vol waren van de Heilige Geest. Van John Knox is het bekend. Dat hij nooit het aangezicht van een mens heeft gevreesd, omdat hij God vreesde. En Calvijns levensdevies was, laat mij dan maar verteren, als ik dan maar nuttig mag zijn. En van Whitfield weten wij, laat mijn naam maar verrotten, als de naam van Jezus Christus maar mag schitteren. Als Luther toch eens zo'n kerkpoliticus was geweest. En al zijn woorden zo afgewogen had dat niemand zich eraan zou stoten. En hij respect zou behouden. Zou er dan wel ooit een reformatie gekomen zijn? We denken aan Petrus op de Pinksterdag. Hij voert het woord tegen duizenden die meegedaan hebben aan de kruisiging van Christus. En het uitgeroepen hebben, kruist hem, kruist hem. De kracht van Gods geest drijft hem. Hij krijgt de woorden om op de situatie te reageren. De Heer Jezus maakt zijn belofte waar, dat het hij het niet is die spreekt, maar dat het de geest zijns vaders is die in hem spreekt. En hij betuigt uit de schriften dat Jezus de beloofde Messias is. Zijn betoog loopt uit op het machtigste appel van alle tijden. Zo weten dan zeker het ganse huis Israëls, dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. Wat een uitwerking. 3000 mensen, als zij dat horen, dat appel, die ontdekking, worden verslagen in het hart. En we weten wat Petrus voor iemand was. Tot onze bemoediging mag het gezegd worden, dat ook Petrus zoveel mensenvrees had, dat hij zijn meeste verloochende, zelfs voor een dienstmeisje. Zijn onverschrokkenheid was geen karaktertrek. Hij was ook iemand vol mensenvrees. Dit is de bemoediging, de geest van God, die is sterker dan onze zwakheid. Ik heb gezegd. Zullen wij samen gaan zingen, Psalm 68, het 10e vers, gelooft zij God met diepst ontzag. Laten we samen eindigen en ook bidden voor het eten. Heere, wij zeggen uw grote naam, ootmoedig en eerbiedig dank voor uw woord en voor uw zoon en voor de aanwijzingen die gij geeft voor de prediking en dat gij ons die last hebt opgelegd. O, wie zou dan niet zeggen, wie is tot deze dingen bekwaam? Maar dat we ook mogen zeggen en mogen weten en mogen ervaren, onze bekwaamheid is uit God. U weet wat in onze bediening barricaden zijn, verschansingen waarachter wij ons verschuilen. U weet hoe we ons op de been houden. O, wij bidden u, prikt u er dan doorheen en doet u ons dan door de knieën gaan, dat wij niets meer te verliezen hebben tegenover u en zo ook niet tegenover onze gemeente, en dat wij zo heilig onverschrokken, gedrongen door de liefde van Christus, het woord, de bediening der verzoening mogen uitdragen en werkelijk zondaren bidden. In de naam van Christus, laat u met God verzoenen. O, dat er zovelen geroepen worden uit de duisternis, dat Satans rijk wordt gebroken en uw koninkrijk schittert en de Heer Jezus Christus verheerlijkt wordt in de veelheid van onderdanen, en dat ook uw kinderen, die arm en ellendig zijn en blijven, zich al de dag in u mogen verheugen en verblijden. Wij bidden u ook voor de maaltijd die wij mogen ontvangen uit uw hand. Het zijn uw goede tierenheden, dat wij niet vernield zijn, en uw barmhartigheden die geen einde genomen hebben over ons. Geef dat onze ziel niet aan dit vergankelijk leven kleef, maar dat wij ook mogen eten het brood des levens, dat uit de hemel is neergedaald. Zo zijn voor tijd en eeuwigheid onze ogen op u geslagen, om uw hulp en gunst te vragen, in dit vertrouwen, dat gij machtig zijt, om meer dan overvloedig te doen, boven alles wat wij bidden of denken. Wij smeken het u in de naam van uw lieve Zoon, Jezus Christus. Amen. Eet smakelijk.